Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zullen wij zingen uit Psalm 95. En wij zingen het eerste en het derde vers. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotsteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. En vers 3, zijn is de zee, ze is door zijn kracht met alle droge voortgebracht. 95, 1 en 3. De schriftlezing, gemeente, vindt u in het boek Hebreeën. De brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën, hoofdstuk 6. En wij lezen de versen 9 tot en met 20. Hebreeën, hoofdstuk 6, te beginnen bij vers 9. Maar geliefden, wij verzekeren ons van uw betere dingen en met de zaligheid gevoegd, hoewel wij al zo spreken. Want God is niet onrechtvaardig, dat hij uw werk zou vergeten en de arbeid der liefde die gij aan zijn naam bewezen hebt, als die de heiligen gediend hebt en nog dient. Maar wij begeren dat een iegelijk van u dezelfde naarstigheid bewijzen tot de volle verzekerdheid der hoop tot het einde toe. Opdat gij niet traag wordt, maar navolger zijt dergenen die door geloof en langmoedigheid de beloftenissen beërven. Want als God aan Abraham de belofte deed, terwijl hij bij niemand die meerder was had te zweren, zo zwoer hij bij zichzelf, zeggende: waarlijk zegenende zal ik u zegenen. En vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. En al zo langmoedig verwacht hebbende, heeft hij de belofte verkregen. Want de mensen zweren wel bij de meerdere dan zij zijn. En de eed tot bevestiging is dezelfde een einde van alle tegenspreking, waarin God willende de erfgenamen der beloftenis overvloediger bewijzen de onveranderlijkheid van zijn raad, met een eed daartussen is gekomen, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liege, een sterke vertroosting zouden hebben. Wij namelijk die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden, welke wij hebben als een anker der ziel, het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste des voorhangsels, waar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een hoger priester geworden zijnde in eeuwigheid. Tot zover de schriftlezing. Doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen wij daarna op Psalm 24, het tweede vers: wie klimt de berg des Heren op? Wie zal dien God gewijden top voor het oog van Sions God betreden? De man die rein van hart en hand zich niet aan ijdelheid verpand en geen bedrog pleegt in zijn eden. 24, het tweede vers, naar de belijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Thank you. Gemeente, wij mediteren vanavond over zondag 37 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 37. Daar belijden wij met de kerk. Maar mag men ook godzalig bij de naam Gods een eed zweren? Ja, als het de overheid van haar onderdanen, of anderszins ook de nood vordert, om trouw en waarheid daardoor te bevestigen, en dat tot Gods eer en des naasten heil. Want zulk eed zweren is in Gods woord gegrond. En daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest. Mag men ook bij de heiligen of bij enige andere schepselen een eed zweren? Nee, want een rechte eed zweren is God aanroepen. Dat Hij, als die alleen het hart kent, der waarheid getuigenis wil geven. En mij straffen, indien ik vals zweer, welke eer aan geen schepsel toebehoort. Tot zover. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gebed. Goedertieren. En barmhartige God, u die de drie enige God zijt, de God van Abraham, Isaac en Jacob, u die de God zijt van heel uw kerk, u die alle eer en aanbidding ontvangen moet. Wij zijn hier samen in uw huis vergaderd en wij trachten uw aangezicht te zoeken. En tot u te bidden. We hebben dat wel gedaan nadat we Psalm 24 vers 2 gezongen hebben. Toen hebben we het allemaal meegezongen. Wie klimt de berg des Heren op? En toen hebben we het ook gezongen. Zij die rein zijn. Geen bedrog in hun eden. Zij die heilig zijn. Zij mogen de berg des Heren opklimmen, want daar bent u. Daar vindt er een ontmoeting plaats met u. En nu willen wij u proberen aan te roepen in het gebed. En dat is toch ook op een bepaalde manier een ontmoeting met u hebben, door het spreken tot u. En dan mogen wij wel eerst belijdenis doen dat wij daar geheel ongeschikt voor zijn. Omdat er niemand onder ons is die rein van hart is, die rein van handen is. We moeten het u belijden dat wij tegen al uw geboden gezondigd hebben. En wanneer u ons nog nodigt, zeer vriendelijk nodigt om tot u te naderen, dan kan dat alleen maar langs die weg, de Heere Jezus Christus. Omdat u, Heere Jezus, volmaakt, heilig, rein. Omdat u heerlijk en volkomen toegewijd was en bent aan uw Vader. Omdat u, Heere Jezus, de straf gedragen hebt. Omdat u een levende, een verse, een nieuwe weg geopend hebt. En dat u daarom de hemel verlaten bent. En dat u daarom hier op deze aarde gekomen bent om de prijs op de zonde te betalen. En daarom, wanneer wij tot u naderen, Heere, is dat alleen maar pleitend op de naam van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En zo wanneer wij als gemeente tot u naderen, dan bidden wij van u of u uw naam wilt verheerlijken. want uw naam moet geheiligd worden. Omdat uw naam heilig is en goed. Omdat u alles geschapen hebt. U hebt ons geschapen, u hebt ons onderhouden. En u hebt ons het leven gegeven en u geeft ons gaven en talenten en vele zegeningen. En het zal toch hierop moeten uitlopen dat uw naam verheerlijkt wordt. En dat is nu juist het pijnlijke van ons leven. Dat wij zo gauw onze eigen eer zoeken. En dat wij u niet verheerlijken. En daarom belijden wij dat als kwaad in uw ogen, Heere, dat wij allemaal hier in de kerk zo gauw op onze eigen eer gericht kunnen zijn. Net als die mannen van Efraïm waar we vanmorgen over mediteerden vanuit uw woord. En zo, Heere, bidden wij u toch. Of u ondanks ons uw grote naam wilt verheerlijken in ons hart en leven. En dat zal gebeuren wanneer een mens verootmoedigd wordt. Wanneer een mens zondaar wordt voor u. Dat wil zeggen zijn zonden leert belijden. En wanneer hij de Heere Jezus mag leren kennen. Wanneer er hartelijke bekering mag plaatsvinden. En daar vragen wij u om. Heere, wilt u bekering bewerken in het midden van de gemeente? Dat wanneer we nog alleen maar voor onszelf leven en voor het genot en voor deze wereld, maar niet voor u, wilt u ons dan laten zien wat een schandelijk onrecht wij u aandoen? En laten we zien, Heere, met pijn in ons hart, dat wij u voorbij leven. Heere, wil ons ontdekken aan dat kwaad wat in ons zit. Zodat er plaats gemaakt mag worden voor de Heere Jezus Christus. En dat dat wonder van de bekering mag plaatsvinden. Heere, wil het doen bij hen die nog onbekeerd voortleven. Bij hen die het geestelijke leven niet kennen. Die zich moeten slepen om naar de kerk te gaan. En eigenlijk er geen zin in hebben. Omdat ze niet begrijpen wat de liefde van God betekent. Omdat ze uw goedheid nooit hebben gezien. Omdat ze nog verharden in hun onbekeerlijkheid. Heere, wil nog doorbreken. Wil nog hun harten doen versmelten. Wil nog indrukken geven. Heere, u kunt het doen. U hebt het zo vaak gedaan. En u bent onze enige hulp. Onze enige verwachting. Wil dan zo hartelijk en krachtig werken. Wil het ook doen bij uw volk en kinderen. Die nog verder geleid moeten worden op de eeuwige weg. En ook dat is steeds weer met vallen en opstaan. En steeds meer ontdekt worden aan de verdorvenheid van het eigen ik. Dat hun zonden maar niet maar van die kleine vossen zijn. Maar dat het grote zware monsters zijn. Die zonden die een scheiding brengen tussen u en ons hart. Heere, laat uw kinderen daar steeds aan mogen ontdekt worden. Opdat ze steeds meer u, Heere Jezus, leren overhouden als hun borg en middelaar. Wil de vrucht van de geest zo geven dat er liefde en ootmoed. Dat er toegewijdheid mag zijn aan u. Dat uw naam zo verheerlijkt wordt. Doordat uw beeld wordt afgedrukt in het leven van mensen, kinderen, van jongeren en van ouderen. Heere, wil zo werken, heerlijk in ons midden. Maar dan bidden wij u ook voor hen die voor eigen beleving zo vaak in de mist verkeren, in het donker. En ze vragen zich oprecht af wie ze zijn, of ze u kennen of niet kennen. Of ze een kind van God zijn of het niet zijn. En die daar met die vragen over de aarde rondlopen. Heere, wij bidden u, wil hen tot u trekken en laten ze voortdurend tot u hun hart mogen uitstorten. Want u bent de levende God. U antwoordt het gebed, u spreekt gewis door uw woord tot een ieder die voor u leeft. Wil dan nog overkomen. Heere, wat zijn wij afhankelijk van het werk van uw Heilige Geest. Heere, wil zo uw naam verheerlijken in ons midden. En dan bidden we het ook, Heere, in het dagelijkse leven waarin we staan. Er zijn er die verdriet hebben, verschillenden in onze gemeente. Gedenk nogmaals die bedroefde familie die komende week hun geliefde moeder en oma moeten begraven. Ach, ondersteun onze broederouderling Borren, zijn geliefde vrouw, die hij al zo'n 54 jaar kent, waar hij zijn leven mee gedeeld heeft. Zijn vrouw is hem ontnomen. Heere, laat hij mogen ervaren dat u krachtig bevonden bent, een hulp en een trooster. Ik wil sterk en kracht geven tijdens de begrafenis. Gedenk ook, Heere, onze broeder en zuster Versluis, nu een broer van zuster Versluis is overleden in de afgelopen week. Vertroost ook dat gezin en die familie. Er zijn ook anderen, Heere, die in moeite en zorg leven, ook in het gezin met moeite leven, die moeite hebben met kinderen en daar zorgen om hebben. Heere, wij bidden u of u kracht wil geven, of u vertroosting wil schenken, wil wijsheid geven in het omgaan met de kinderen. Heere, wilt u dragen, ook wanneer het soms moeilijk kan zijn. Heere, wilt u uw grote naam ook zo verheerlijken, dat u uitkomst geeft en helpt in allerlei nood. Heere, wil ook ons dagelijks werk zegenen, de kinderen op school zegen hen. Gedenk onze gemeente, wil haar beschermen en bewaren, wil in ons midden met ons optrekken. Heere, laat uw aangezicht over ons lichten. Heere, gedenk uw kerk in deze wereld. Wij bidden u voor de christelijke gereformeerde kerken, ook met al het werk gedaan ten aanzien van de synode, de verschillende commissievergaderingen. Heere, wilt u waarheid in het binnenste geven, licht en wijsheid, bescherm en bewaar onze kerken. Wij bidden u, Heere, voor de kerk in het Midden-Oosten, te midden van verdrukking en vervolging. Wilt u nog uw kerk daar opnieuw planten? Want u bent toch een barmhartige God. Alles ligt aan uw voeten. Eén woord is voldoende. En mensen komen tot bekering. O zegen alle evangelieverkondiging daar. Ook door middel van radio-uitzendingen. Door middel van het internet. En door middel van literatuurverspreiding. Versterk uw dienaren. Ja, doe het overal ter wereld. Heere, laat uw koninkrijk mogen komen. Laat er nog velen toegevoegd mogen worden aan hen die u hebben leren kennen en liefhebben. Want zalig is de mens wien het mag gebeuren dat God naar recht hem niet zal schuldig keuren. O, wat is dat toch rijk wanneer dat ervaren en beleefd wordt. Wanneer de liefde Gods wordt uitgestort. Schenk het, Heere, door al de volkeren heen. Gedenk ook hen die ons leiden, de regeringsleiders. We bidden u ook voor de verkozen president van de Verenigde Staten. Heere, geef ook hem wijsheid, nu hij toch onverwacht verkozen is. Heere, ontferm u over onze regering, ons vorstenhuis. We bidden u voor een ieder van ons in ons dagelijks werk, ook hen die gevaarlijke beroepen hebben, die bij de politie werken of in het leger dienen. Ook hen die langs de weg rijden. De chauffeurs die vrachtwagens moeten besturen, hele dagen mee bezig zijn. Het zijn toch ook gevaarlijke beroepen. Wil toch uw bescherming geven. Heere, zegen ons dan in deze dienst. Sterk uw dienaar en help ons allen om te luisteren. Om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 132, de versen 1, 2 en 7. 132, 1, 2 en 7. Geliefde gemeente, eigenlijk hebben we een groot probleem. En wat is dat probleem? Nou, dat is dat de mens leugenachtig is. De mens is niet te vertrouwen. Sinds onze val in Adam zijn wij de duivel toegevallen. En hij is de vorst van de leugen. En wij hebben zijn leugens ingedronken. En daarom zijn wij onbetrouwbaar volk. En dat is een probleem. Hoe vaak hebt u het niet gehad? Dat u iets beloofde aan iemand. En dat u het vergat te doen. Of dat iemand u iets beloofde en hij deed het niet. Hij zei tot u, ik kom wel langs. Maar hij kwam nooit. Of iemand die waar u vertrouwen op zette, maar hij beschaamde uw vertrouwen. Misschien iemand van uw personeel en het blijkt dat hij gestolen heeft. Of u hebt een nieuwe baan aangenomen en kreeg de belofte na 6 maanden. Krijgt u zoveel % loonsverhoging en die 6 maanden kwam. Nee, maar dat kon nog niet. En het moet nog komen. Dan voelt u zich genomen. Dat zijn vervelende zaken. En wij leven ook nog in een wereld dat helemaal verleugend is. Ook de nieuwsvoorziening. Dat wordt ook gefilterd. Want de nieuwsvoorziening, die krijgen zoveel berichten. Ik weet niet precies hoe het werkt. Maar via het ANP krijgen ze die nieuwsvoorzieners allemaal nieuws. En dat selecteren ze uit. En de rest hoort u niet. Wanneer horen wij van de oorlog in Oekraïne? Horen we toch niet over. En van de vreselijke dingen die er gebeuren onder de christenvervolgingen in Nigeria. 2 weken geleden, 40 mensen gedood, afgeslacht. Dat horen we niet bij de nieuws. Als er een treinongeluk gebeurt en er komen 2 mensen om, dan horen we dat. Dat is ook heel erg. Maar u voelt wel, het is wel allemaal gekleurd. Daarom is het toch wel belangrijk wat u leest. En dat we toch wel onszelf proberen goed te laten voorlichten. Door wat voor middelen ook. En weet u, het is zelfs zo erg dat de Heer het zegt dat mensen die zich niet tot hem bekeren en volharden in hun leven van de leugen. God zal hen een leugengeest geven. Dat ze straks het beest geloven met al zijn leugens. Want de Heere zegt dat mensen die zich tegen hem verzetten, niet naar hem willen luisteren, dat de Heere hen een leugengeest op hen zal uitgieten. De apostel Paulus noemt dat een kracht der dwaling. En dat is een straf op hun onbekeerlijkheid. Dus die mensen die gaan straks leugens geloven. En met die leugens gaan ze de eeuwige ondergang in. En straks zal heel de wereld het beest navolgen. Wie is gelijk aan het beest? Dat een dodelijke wonde had, maar zijn wond is genezen. En heel de wereld verbaasde zich. Antichrist. Want de mens is leugenachtig. En daarom hebben wij allemaal een probleem. Want morgen moet u naar de dokter. En wat zal die man tegen mij zeggen? Of wanneer u volgende week een ernstige operatie moet ondergaan, dan levert u zichzelf helemaal uit aan een chirurg. En die man gaat in uw lichaam snijden. Hoe weet ik dat hij het goed zal doen? Hoe kan ik hem vertrouwen? En als er een leider van een peloton soldaten de strijd ingaat, dan moet hij wel op zijn manschappen kunnen rekenen. Dat ze wel naar hem zullen luisteren en zijn bevelen zullen opvolgen. Ze moeten betrouwbaar zijn. En nou is elk mens van nature leugenachtig. Hoe lossen wij dit op? Dat kunnen wij niet. Daarom is het een groot probleem. God kan het probleem oplossen. Doordat hij mensen bekeert. Doordat hij mensen vult met zijn Heilige Geest. Dat ze de waarheid gaan liefhebben. Dat ze de leugen gaan haten. En dat is, jongens en meisjes, wat nou een nieuw hart is. Dan krijg je een hekel aan de leugen. En dan wil je de waarheid spreken. Dan wil je niet meer liegen. Jongens en meisjes, jullie weten dat. De Heere wil dat jullie de waarheid zullen spreken. Altijd op school, naar je ouders, ook als je iets verkeerds gedaan hebt. En je vader zegt je, wat is er gebeurd? Dan moet je niet omheen dralen, maar dan moet je maar zeggen wat je gedaan hebt. Ook al krijg je straf. Dan houden je ouders nog meer van je. Als je de waarheid zegt, terwijl je weet dat je wel straf kunt krijgen. Maar de Heere Jezus wil het ook. Dat je de waarheid spreekt. En zo kan de Heer een mens een nieuw hart geven. Zijn geest stort hij uit in het hart. En hij bekeert een mens. En de mens ziet dat hij van nature leugenachtig is. En dan gaat hij die leugen haten. En dan gaat hij in een nieuw godzalig leven wandelen. En dan wil hij betrouwbaar zijn. En dan bidt hij er ook om waarachtig te zijn. En dan zijn onze woorden niet meer goedkoop. En dan als we zeggen, ik kom nog wel eens langs. Dan moet ik omdenken in het pastoraat. En als ambtsdragers moeten we dat doen, maar ook persoonlijk. Dan moeten we het ook doen. De Heere zorgt ervoor dat de mens de waarheid gaat liefkrijgen. Dat zijn dan zijn kinderen. En zo kan de Heere dat probleem van een leugenachtig hart oplossen. Maar daarmee zijn we er nog niet. Is elk mens bekeerd? Nee. Velen wandelen op de brede weg. Weinigen wandelen op het smalle pad. Hoe lossen wij dan dat probleem op dat de mens leugenachtig is en ik moet toch wel op die dokter kunnen vertrouwen? Daarvoor heeft de Heere God de eed ingesteld. Een eed, wat is dat? Een eed, dat is dat iemand zweert bij God. En dan legt hij zijn hand op de Bijbel. Of hij zijn beide vingers omhoog en dan zweert hij en dan roept hij de naam van de Heere aan. En dan belooft hij in de aanwezigheid van de Heere, dat hij de waarheid zal spreken, dat hij zijn werk zo goed mogelijk zal doen. En dat als hij dat niet zou doen, dan mag God hem eeuwig naar de hel verwijzen. Dat is de kracht van een eed. En zo moet een dokter een eed afleggen, voordat hij daadwerkelijk mag functioneren als arts. En daarom moeten mensen bij de politie ook een eed afleggen. En moeten soldaten in het leger beëdigd worden. En zo hebben wij de eed ingesteld. zodat we toch kunnen weten dat die dokter zijn best zal doen. En dan kan toch die pelotoncommandant toch op zijn manschappen rekenen. Ze zijn beëdigd. En een getuige voor een rechtbank die zweert dat hij de waarheid zal spreken. Dat is een eed. En zo heeft de Heer in zijn barmhartigheid die eed ingesteld, te midden van een maatschappij waar er leugenachtige mensen zijn. Het is barmhartigheid van God dat de Heer dat ingesteld heeft. Eed zweren. Maar nou zegt de Heere Jezus in Matthäus 5, vers 34, zweert ganselijk niet. Dus zweert in het geheel niet. Nog bij de hemel, omdat hij is de troon van God. Nog bij de aarde, omdat zij is de voetbank zijner voeten. Nog bij Jeruzalem, omdat zij is de stad van de grote koning. Nog bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet één haar kunt wit of zwart maken. Maar laat zijn uw woord ja, ja. Nee, nee. En wat boven deze is, dat is uit de boze. Dus de Heere Jezus zweert in het geheel niet. Maar de Heere Jezus heeft zelf wel gezworen toen hij voor Caiaphas stond. Toen heeft hij de eed afgelegd. Caiaphas plaatst hem onder eed. Als een overheidsambtenaar zouden we kunnen zeggen: ik bezweer u bij de Allerhoogste God. Zeg ons, bent u de Zoon van God? En toen heeft de Heere Jezus gezworen dat hij de Zoon van God is. En dat u de Zoon des mensen zult zien komen in heerlijkheid. Met de wolken des hemels. En om die eed, om die belijdenis, is de Heere Jezus toen gekruisigd. Dus de Heere Jezus heeft zelf een eed afgelegd. Maar hij zegt, zweert ganselijk niet. Hoe moeten we dat dan met elkaar rijmen? Kijk, bij de Joden was een goddeloze praktijk gekomen in hun volksleven. Ze wisten wel dat als ze een eed zwoeren bij de naam van de Heere, dat ze het zeker moesten houden. En als ze het niet zouden houden, als ze hun eed bij de Heere gezworen zouden breken, dan zou dat heel verschrikkelijk voor hen zijn. Dan zouden ze voor eeuwig verloren gaan. En daarom hadden ze er iets op gevonden. Ze gingen niet zweren bij de Heere God, maar bij Jeruzalem. Of bij hun hoofd. Of bij de aarde. En de Heere Jezus zei, dat hoeft allemaal niet. Dat moet u niet doen. U moet niet zweren bij van alles en nog wat. Wanneer u ja zegt, dan moet u ook ja doen. En nee, dan moet u nee doen. En zo betekent dat in persoonlijk omgang tussen mensen. Dan moeten we elkaar niet zweren, ik zal het doen. Als u iets belooft, dan moet u het doen. Op het werk, als u iets belooft, moet u het doen. En in het gezin, als u iets belooft, dan moet het gedaan worden. En dan jongens en meisjes, als jullie iets aan je vader en moeder beloven, dan moet je het doen. Je ja moet ja zijn. En je nee moet nee zijn. Maar in openbare situaties, dan kan de eed van ons gevraagd worden. En de overheid moet dat doen. De overheid moet erop toezien dat er toch een zekere orde, een maatschappelijke orde is. En zij moeten de waarheid en trouw bevorderen. Bijvoorbeeld in een rechtszaak of bijvoorbeeld in allerlei verbanden, huwelijksverbanden. Dan moet de overheid toch proberen om orde te scheppen tussen al die leugenachtige mensen. En daarvoor hebben ze de eed. En dat is dan ook zeer gepast. En daar wijst de Heidelberger Catechismus ons op. In vraag en antwoord 101. Maar mag men ook godzalig bij de naam Gods een eed zweren? Van waar die vraag? Nou, omdat in de voorgaande zondag, zondag 36, hebben we gemediteerd over de naam van God. En die naam is heilig. En we mogen de naam van de Heere niet ijdel gebruiken. Nou, mag je dan zomaar voor de burgemeester zomaar zweren bij God dat je iets zult doen of trouw zult houden of de waarheid zult spreken? Dat is zomaar in een seculiere omgeving. Dat is toch ijdel gebruik van de naam van God? Nee. Nee, u mag bij de naam Gods, godzalig, dat betekent trouw, gemeend, in waarheid, mag u zweren. De catechisme zegt dan ook ja, als het de overheid van haar onderdanen of anderszins ook de nood vordert, om trouw en waarheid daardoor te bevestigen. En dat tot Gods eer en des naasten heil, want zulk eed zweren is in Gods woord gegrond en daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest. Hoe komt zo'n vraag eigenlijk in de catechismus? Het is belangrijk, het is een goede vraag en maar het is wel van een andere orde dan bijvoorbeeld de zondagen die handelen over de drie-eenheid en over de Heer Jezus Christus en over zijn werk en over de rechtvaardiging en over de sacramenten en zelfs over de 10 geboden. Dit hangt er een beetje bij eigenlijk. We zijn bezig in de catechismus de 10 geboden te behandelen. Hoe komt het nou dat zo'n vraag in de catechismus komt? Mogen we wel een eed zweren in het openbaar? Kijk, dat is ook wel historisch bepaald. Dat heb je vast wel vaker gehoord, dat in de dagen van de reformatie waren daar de wederdopers. En wat waren dat voor mensen, jongens en meisjes? Nou, die doopten weder, die doopten weer, die doopten opnieuw. Die zeiden, kinderdoop is niet goed, je moet alleen maar de grootdoop hebben. En die wederdopers waren overal aan het werk. En ze brachten verwarring onder de mensen, ze hadden ook andere dwalingen. Ze hadden ook dwalingen over het lichaam van de Heer Jezus. En ze leerden dat de Heer Jezus maar een schijnlichaam had. En niet een echt lichaam. Want dat vonden ze, konden ze maar niet begrijpen. Een echt lichaam, dat is zondig. Nee, dat kan de Heer Jezus nooit gehad hebben. En ze hebben ook andere dwalingen gehad over de heiligheid van de gemeente. En ze passen de tucht heel streng toe. En ze wilden met geweld, sommigen wilden met geweld en met het zwaard, wilden ze het koninkrijk Gods hier oprichten. En mensen doden die niet naar hen wilden luisteren. En de overheid vond dat vreselijk. En de overheid die ging tekeer tegen die wederdopers. Ze hebben ze ook in de gevangenis gegooid. En toen dachten ze, al de protestanten zijn net als die wederdopers. We moeten ze maar allemaal in de gevangenis doen. En allemaal maar doden. Maar nee, zeiden de gereformeerden, wij zijn niet als die wederdopers. En daarom heeft Guido de Bray ook de Nederlandse geloofsbelijdenis geschreven. Als een getuigenis aan de overheid, wij zijn geen oproerkraaiers, wij willen de overheid gehoorzamen. Kijk, die wederdopers zeiden ook, je moet geen eed afleggen voor die overheid. De overheid, dat zijn allemaal zondige mensen. En heel de wereld is zondig. Nee, wij moeten ons terugtrekken. Wij moeten ons terugtrekken in het isolement. En niets van die wereld aantrekken. Dat is allemaal zonde. En het gewone leven is zondig. We moeten ons daarvan terugtrekken. We moeten ons zelfs letterlijk apart gaan wonen. En dat hebben ze ook gedaan. Die wederdopers die zijn, na alle verdrukkingen die ze hebben meegemaakt, zijn ze naar Oost-Europa gegaan en vandaar naar Oekraïne en bij de Wolga. En daar hebben ze ook kolonies opgericht. En daar zijn uiteindelijk ook de Russische baptisten uit voortgekomen. En sommige van die Russische baptisten willen er op de dag van vandaag ook geen eed afleggen voor de overheid. Maar daar werden ze ook vervolgd en vele van die wederdopen zijn uiteindelijk dan vertrokken naar Amerika. Ook sommigen naar Zuid-Amerika, Mexico heb je ze ook en in Paraguay. En daar hebben ze koloniën gesticht. In Canada zijn ze er nog. De Mennonites en de Hutterites en de Amish people. Die zijn allemaal, hebben ze koloniën gesticht of leven apart. We moeten ons niks met de wereld te maken hebben. Het is eigenlijk niet houdbaar. Want ze moeten ook naar het ziekenhuis en dan gaan ze ook naar het ziekenhuis toe. En dan gaan ze ook naar hun buren, mag ik telefoneren, doen ze ook allemaal. Het is ook onhoudbaar eigenlijk. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Maar die mensen trokken zich terug uit de wereld en je moet geen eed afleggen. Want de wereld is zondig en de overheid is zondig, moet je niks mee te maken hebben. Nou, wij leren ook dat de wereld zondig is. Natuurlijk, hoe vreselijk het ook is, maar er is zonde in de wereld overal. Maar wij leren wel dat de kerk in de wereld moet zijn, maar niet van de wereld. Dat wij een getuige moeten zijn in de wereld. Dat wij het licht der wereld moeten zijn, een zouten zout. En we kunnen de wereld niet ontvluchten, want het probleem zit niet in de wereld, zit niet in de maatschappij, zit niet in de structuren. Het kwaad zit niet in de overheid, het kwaad zit in ons hart. Wij zijn het probleem. En dan moet de overheid soms mensen dwingen om de waarheid te spreken. Denk maar aan een rechtszaal. Iemand staat daar terecht op verdenking van moord. Dan moeten de getuigen wel betrouwbaar zijn, dat zweren ze. En als blijkt dat ze gelogen hebben onder eed, dan zijn ze strafbaar voor God. De eeuwige straf. Maar de overheid doet ze ook in de gevangenis. Als iemand betrapt wordt op meineed, kun je jaren voor de gevangenis ingaan. Ik weet alle details niet, maar het is een zwaar misdrijf. En zo is er nog onder de mensen nog een besef dat als we onder eed staan, we wel de waarheid moeten spreken. Hoe komt het dat leugenachtige mensen, wanneer ze onder een eed gesteld worden, dat ze dan toch wel beseffen, ik moet nu wel de waarheid spreken. Hoe komt dat nou, dat een leugenachtig mens dat doet? Dat komt omdat de mens geschapen is met een geweten. En het geweten is er nog altijd. Dat is een geschenk van God. Dan moet dat geweten ook geheiligd worden en dat geweten moet gevormd worden, maar het geweten is er toch maar. En als iemand gezworen heeft, met de hand op de Bijbel, is dat toch wel een heel bijzonder moment. En als ze dan toch meineed plegen, gaan liegen onder eed, kijk, dan weten ze wel, ik heb wel iets vreselijks gedaan. Dus helemaal waterdicht kun je het nooit maken. Maar zo kan de overheid wel eisen van haar onderdanen om waarheid te spreken. En zo is het gebruik van de naam van de Heere in het seculiere leven gesanctioneerd door middel van een eed. En zo lezen we het ook in de Bijbel. Mensen leggen een eed af. Numeri 30, vers 2, ik noem u een paar teksten. Wanneer een man de Heere een eed zal gezworen hebben, zijn woord zal hij niet ontheiligen. Nou, alles waaruit zijn mond gegaan is, dat zal hij doen. Deuteronomium 6, vers 13, ge zult de Heere uw God vrezen, ge zult bij zijn naam zweren. Leviticus 19, vers 12, ge zult niet vals bij mijn naam zweren. En in Jeremia 4 vers 2 zegt Jeremia aan het volk dat ze moeten zweren in waarheid, in recht en in gerechtigheid. Zo leest u het ook dat godzalige mensen in de Bijbel, dat ze een eed gezworen hebben toen ze een officieel verbond aangingen. Abraham deed dat toen hij een verbond trad met anderen. Isaac heeft dat ook gedaan. En Jacob ook, toen hij een verbond maakte met Laban. Zo heeft Jacob aan Jozef laten zweren dat Jozef de beenderen van Jacob zou begraven in het land Kanaan. En ook de apostel Paulus heeft de naam van de Heere aangeroepen. De apostel Paulus was ook vaak onder vuur. Hij heeft heel veel tegenspraak moeten verdragen. De mensen hadden wat op zijn prediking aan te merken. Zijn reden is zwak, zeiden ze. Hij was niet een indrukwekkend persoon. En hij was niet welsprekend zoals de Griekse oratoren dat waren. En toen heeft hij ook in zijn brieven ook soms gezworen om alle verdenking weg te nemen. Bijvoorbeeld 2 Korinthe 1, vers 23. Ik roep God aan tot een getuige over mijn ziel, dat ik om u te sparen nog te Korinthe niet ben gekomen. Want er waren verkeerde dingen in Korinthe aan de gang. En apostel Paulus was bang als hij schouder zou komen, snel reageren, dat er dan heel boos zou worden en allemaal moeite uit zou voortkomen. Om u te sparen ben ik nog, daarom ben ik nog niet gekomen. Hij had die Korintiërs lief. En daarmee heeft hij een eed afgelegd. Dat het daarom was. En ook de Heer Jezus heeft een eed afgelegd. Voor het Sanhedrin, zeiden we zojuist. En wanneer wij zweren, een eed afleggen, doen we dat wel bij de naam van de hoogste God. De eeuwige. De alziende God, de God die elk mens in het gericht zal brengen. Die God die ons geschapen heeft, die ons leven onderhoudt, van aan wie wij alles verschuldigd zijn. Wij leggen een eed af bij deze God. Zijn naam is heilig en geducht. Hij heeft de macht, nadat hij gedood heeft, om in de hel te werpen. En daarom zegt de Heer Jezus, vrees dien. Vrees niet voor een mens die het lichaam kan doden, maar vrees dien die nadat hij gedood heeft, macht heeft in de hel te werpen. Vreest God en onderhoud zijn geboden. Een eed moet ook altijd afgelegd worden onder aanroeping van de naam van de Heere. We mogen dus geen eed afleggen bij de heiligen. Bij, nou vul maar een naam in. Nee. Dat deden mensen helaas ook. Ook in de Romeinse kerk gebeurde dat veel. Ze zwoeren bij de heiligen of bij schepselen. Nee, dat is een onheilig gebruik van de eedzweer. Dat mag helemaal niet. Een rechte eed, zegt de catechismus. De volgende vraag, dat is in eedzweren is God aanroepen. Hij alleen kent het hart. Hij alleen wil aan de waarheid getuigenis geven. En hij kan mij straffen indien ik vals zweer. En die eer komt geen schepsel toe. Dan kennen we te veel eer toe aan een mens, of aan een kind van God, of aan een ding, of aan een beest. Dat mag helemaal niet. Dat is een vorm van godslastering. Alleen God kent ons hart, niemand anders. Dus gemeente, dat was nou het eedzweren uit zondag 37. En wat kunnen wij dan hiervan leren? Ik denk drie dingen. Ten eerste, dat wij leugenachtig zijn. Daarom is eedzweren nodig. En daar behoren wij ons over te schamen. hebt u uzelf daar al over geschaamd? Dat wij de leugen gediend hebben. Dat is maar geen kleinigheid. Wij zijn verbondsbrekers. Wij breken het verbond met God. We hebben de naam van de Heere hebben we afgezworen. In het paradijs. En daar is de mens leugenachtig geworden. Hebt u daar al eens verdriet om gehad? Dat is nodig. Om niet alleen over bepaalde zonden wat spijt te hebben. Maar heel onze aard is verloederd. En dat komt door onze val in Adam. Daar mogen we ons wel eens over nadenken. En dat ook belijden voor de Heere. Heere, ik ben in Adam tegen u opgestaan. En ik bevestig dat elke dag van mijn leven. Dat is om te schamen. Dat wij gevallen zondaren zijn. Hebt u het al beleden? En hebt u al een afkeer gekregen van de leugen? Vindt u het vreselijk dat u een onbetrouwbaar, een leugenachtig hart omdraagt? Hebt u al gevlucht naar hem die de waarheid is? Hebt u beleden voor hem? Heer, ik lig midden in de dood. De apostel Paulus zegt in Romeinen 3 dat er slangenvenijn, slangengif zit onder mijn tong. Dat zegt de Bijbel over ons. En de Bijbel liegt niet. Zo zijn wij. Belijden we dat ook voor de Heere? Komen we daarmee voor de Heere in de schuld? En zeggen wij, Heere, ik heb waarheid nodig in mijn hart. Ik heb het nodig dat mijn lippen geheiligd worden. Wee mij, ik verga, want ik ben een man van onreine lippen. En wat ik nodig heb, is dat de Heer een kool van het altaar neemt om mijn lippen aan te raken. Opdat ik gezuiverd mag worden en dat mijn ongerechtigheid weggedaan wordt. We hebben een nieuw hart nodig om de waarheid te leren liefkrijgen. Om hem die de waarheid is in lichamelijke vorm, de Heer Jezus Christus, om hem lief te krijgen. En daarvoor hebben we de krachtige werking van Gods geest nodig. Dit is bekering. Kent u dit? Wij moeten bekeerd worden. We moeten dienaren worden van hem die de waarheid en het leven is. Het feit dat u naar de kerk gaat betekent niet dat u een dienaar van Christus bent. Er is veel namaak, er is veel schijn. Wij kennen het hart niet. Maar wij moeten afgebracht worden van de schijnheiligheid. Vriendelijk glimlachen in ons hart denken we heel wat anders. Dat is schijnheilig. We moeten vriendelijk zijn, maar we moeten niet in ons hart verkeerde dingen gaan denken. Als we verkeerde dingen denken, moeten we maar van onszelf denken. We moeten afgebracht worden van leugentaal. En daarvoor mogen we gaan bedelen bij deze God. Om verlost te worden van de leugen. Die in ons is. En dat we straks bewaard mogen worden. Wanneer heel de wereld het beest zal navolgen. En wanneer de Heere een leugengeest zal uitgieten over de mensheid. Dat ze de leugen zullen geloven. En dat ze daarmee hun eeuwige verdoemenis zullen bezegelen. Dat u in die uren der verzoeking bewaard wordt. Omdat Gods geest in u woont. Zo ernstig is het en de tijd is nabij. Ik dacht vanmorgen, als je de teken van de tijden ziet, alles wacht nog op de bekering van Israël. En ook daar is de Heer aan het werk onder rabbijnen. De Heer zal ze zelf bekeren, maar dan komt het einde. Deze wereld gaat niet maar door. De wereldwijde gruwelijke zonde van de abortus gaan niet onbeperkt door. Er komt een oordeel. De mensen denken er niet aan. Ze dachten er ook niet aan in de dagen van Noach. Ze lachten hem uit totdat het te laat was. Gemeente, de Heer Jezus komt terug. Om te oordelen de levenden en de doden. En het zal zijn zoals in de dagen van Noach. Ze aten en ze dronken. Ze namen ten huwelijk en ze gaven ten huwelijk. Alles zonder God. De Heer Jezus komt terug. En de tijd komt dichtbij dat een leugengeest uitgegoten wordt. Jij moet daarvoor bewaard worden. En dan kun je alleen maar voor bewaard worden. Op je knieën voor die God. Om te belijden, Heere, ik heb een leugenachtig hart. Ik heb uw waarheid in mijn hart nodig. O, wat heerlijk. Wanneer een jong mens zo mag bidden en bedelen om genade. Dan zal God horen. Dan is de Heer al aan het werk en dan gaat hij ook door. En dan zul je bewaard worden. Heerlijk om je hart kwijt te raken aan die liefdevolle God. Nou ja, dat was het eerste dan. We wijden wat uit. Dat was het eerste dat we een leugenachtig hart hebben. Maar het tweede is dat we niet alleen leugenachtig zijn, dat we daar verlost van moeten worden, maar wij, schrik niet, wij hebben onze eden niet gehouden. Wee mij, ik verga. Ik heb ook mijn eed niet gehouden. Hoe dan? Wat heb ik dan gedaan? Zo'n 32 jaar geleden heb ik in de kerk een eed afgelegd voor de Heere. Dat ik hem trouw zou dienen met alles wat ik heb als dienaar van het woord. En helaas, ik durf niet te zeggen dat ik mijn eed gehouden heb. Ik heb het wel geprobeerd. Geprobeerd hard te werken. Maar het was me allemaal met lek en gebrek. En u hebt ook gezworen. Toen u ouderling werd. Toen u diaken werd. Toen hebben wij een eed afgelegd, broeders. Hebt u die eed gehouden? U hebt uw kind ten doop gehouden. U zou uw kind opvoeden in de vrees en in de vermaning des Heren. U hebt belijdenis afgelegd. Toen hebt u gezworen voor de Heere dat u de wereld zou verzaken. En dat u in een nieuw en godzalig leven zou wandelen. Dat u hem zou zoeken met alles wat u hebt. Dat hij als eerste in uw leven zou staan, boven alles. Wij hebben onze eden niet gehouden, gemeente. Maar u zegt, dat was toch geen eed. Ik heb toen toch geen hand op de Bijbel gelegd. En ik heb toen toch niet mijn vingers omhoog gedaan en gezegd, ik zweer. Ik heb alleen maar gezegd, ja. Dat klopt. U hebt alleen maar gezegd ja. Maar u was in de tegenwoordigheid van God. Want in de overheid, daar is de Heer is overal en ziet alles, maar officieel is de Heer daar niet aanwezig. Maar onder een eed wordt de aanwezigheid van God als het ware erbij geroepen. Ik zweer bij God Almachtig. Dan wordt God erbij gehaald. Terecht, dat is goed. Maar in de kerk hoeft dat niet. Want wij beginnen de kerkdienst met onze hulp is in de naam des Heren. God is hier in ons midden. En daarom zijn alle ja-woord wat wij uitspreken, het is een eed. En toen u getrouwd bent, toen hebt u beloofd voor God uw vrouw lief te hebben. En voor uw man te zorgen en lief te hebben. En gemeente, daarom zijn wij allemaal tekortgeschoten. En daarmee verdienen wij naar de hel te gaan. Hoe erg dat ook is. Als God ons daar naartoe zou verwijzen, ons allemaal, dan doet Hij ons geen onrecht. En daarom kun u altijd zeggen wat die Schotse dominee een keer tegen mij zeide. Morris Roberts. Wat ik verdiend heb, heb ik niet gekregen. En wat ik niet verdiend heb, dat heb ik wel gekregen. Zo mooi gezegd. Want wij verdienen voor eeuwig verloren te gaan. En dan wordt het een wonder wanneer dat niet gebeurt. Want gemeente, we komen allemaal met schuld van af. Want nou is dit het wonder dat de Heer Jezus gestorven is aan het kruis, zelfs voor eedbrekers. Zelfs voor mensen die hun eed niet gehouden hebben. Die moeten belijden voor de Heere dat ze gezondigd hebben. Want het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En daarom bent u nog in het heden der genade. En daarom mag een kind van God en mag een ambtsdrager die in uit oprechtheid het beleden heeft voor de Heere. Heer, ik zal proberen voor u te leven en u te dienen. En een predikant die het gezegd heeft, Heere, met uw hulp zal ik proberen het te doen. En u hebt geprobeerd uw kinderen op te voeden. En het is heel moeilijk werk, kinderen op te voeden. Om met wijsheid en met tact en met liefde en met beslistheden te doen. En in het huwelijk hebben we allemaal gezondigd. Nou, voor zulke mensen is er vergeving in het bloed van de Heer Jezus. En wanneer Hij ons bedekt met zijn bloed. En wanneer Hij, die altijd zijn eed gehouden heeft, zijn gerechtigheid ons toerekent, dan ziet God geen schuld en onrecht in zijn volk en ook niet in zijn ambtsdragers die door hem geroepen zijn. Dan wil de Heer ook nog zeggen, getrouwe dienstknecht, wel gedaan. Maar dat is wel een eeuwig wonder, alleen door zijn genade. En dan kan de Heer van u zeggen, ik heb niets van u te eisen, omdat Christus het alles volbracht heeft. en het u toerekent. Dat is de heerlijke, dadelijke gehoorzaamheid van Christus. De toerekening van al zijn gerechtigheid, zodat God niets van u te eisen heeft. O, wat een blijdschap, wat een vrede, wat een vreugde, vrij, eeuwig vrij, door het bloed van Christus, door de gerechtigheid en de gehoorzaamheid van Christus. Wie is aan u gelijk? Zo rijk van barmhartigheid, groot van goedertierenheid. U bent alles waardig, Heere, dat u nog voor bondsbrekers, voor mensen die zelfs hun eden geschonden hebben, nog vergeving wil schenken. Laten we dan maar wel belijden dat als we alles gedaan hebben wat we hadden moeten doen, dat we dan nog maar onnutte dienstknechten zijn. Maar helaas, we hebben niet eens gedaan wat we hadden moeten doen. Nee, zo zijn wij allemaal failliet. Maar de Heere Jezus heeft alles. En weet u, dan wil de Heere dat ook nog gaan bevestigen, bezegelen. Dat hij de zonden wil vergeven. En daarvoor, dat is het derde waar we bij nadenken. Dat is dat God zelf een eed heeft afgelegd. Hij heeft een eed aan Abraham gezworen. Daar wijst Mozes naar in Deuteronomium 7. Waarom heeft de Heer u gebracht hier in dit land? We staan op het punt het beloofde land binnen te gaan. Waarom heeft de Heer u gedragen deze 40 jaren? Omdat hij uw lieden lief had. En opdat hij hield de eed die hij uw vaderen gezworen had. God heeft zelf een eed afgelegd aan Abraham. Waarom deed God dat? God kan toch niet liegen? Hij is toch geen mens dat hij liegen zou? Zijn woord is toch genoeg? Waarom gaat de Heere dan nog zelf een eed afleggen? Weet u, omdat wij zo leugenachtig zijn. Omdat wij weten hoe onbetrouwbaar mensen kunnen zijn. En we denken in ons hart dat God ook nog zijn woord zal vergeten. Nou, dat denken we toch niet. God is toch de waarheid, oh nee? Wie zorgde voor mij straks als ik gebrekkig word? Hoe zal het straks gaan als ik alleen kom te staan? De Heer heeft toch gezegd, hebt geen zorgen voor de dag van morgen. Hij zorgt voor u. En wij maar zorgen maken. Ja, zou God zijn genade vergeten? Nooit meer van ontferming weten? Is God vergeten genadig te zijn? Dat staat nog in de psalmen. Hebt u dat nooit gedacht? Hebt u nooit gedacht, zou God nog naar mij ooit nog weer willen omzien? Dat zijn toch de aanvechtingen, de bestrijdingen. Daar heeft elk mens die iets van Gods genade kent ook last van. De bestrijdingen, de aanvechtingen. Dat je terneergedrukt gaat. Dat het lijkt alsof de aarde van ijzer is en de hemel van koper. En kijk, daarom heeft God een eed afgelegd. En daarom hebben we ook Hebreeën 6 gelezen. Hebreeën 6 vers 13, als God aan Abraham de belofte deed, zo zwoer hij bij zichzelf. Waarlijk, zegenende zal ik u zegenen, vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. Want vergis u niet, dat was heel wat voor Abraham. Hij was een oude man en Sara was een oude vrouw. En Het ging niet meer naar de wijze der vrouwen. U krijgt, Abraham, een geweldig nageslacht. Ja, maar hoe zal dat ooit gaan? Toen heeft God een belofte gegeven met daarbovenop een eed. En dan gaat Hebreeën verder door deze twee onveranderlijke dingen. Een belofte en een eed. Dat het onmogelijk is dat God zou liegen. Dat wij sterke vertroosting zouden hebben. Dat we een anker voor de ziel zouden hebben. Het welk zeker en vast is. Vanwege die twee zaken. De belofte van God en de eed van God. God spreekt een eed. Omdat wij hem nog verdenken. Had de Heer helemaal niet hoeven doen. Maar in zijn liefde past hij zich nog aan ons. En denk maar in Ezechiël 33 vers 11. En dan kunnen we allemaal mee naar huis gaan. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere. Zo ik lust heb in de dood van de goddeloze. Maar daarin heb ik lust dat de goddeloze zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? Die woorden gelden ook voor ons. Wanneer u zich afvraagt, zal over mij ooit nog genade zijn? Zo ik lust heb aan de dood van de goddeloze, zo zweert God. En daarom ligt er heerlijke vertroosting. Hebreeën een sterke vertroosting zouden hebben. O benaarstig u dan, om uw roeping en verkiezing vast te maken. Gemeente, het kan. Voor een ieder hier in de kerk. Omdat God gezworen heeft bij zichzelf. En om zijn naams wil. Wil hij u horen. Wanneer u uit de nood tot hem roept. Wanneer u belijdt, ik ben leugenachtig. Wanneer u belijdt, ik heb mijn eden niet gehouden. Wee mij. En wanneer u smeekt om genade en u smeekt om waarheid in het binnenste, dan mag u weten dat die God deze bidders, die blijven bidden, zal verhoren. En dan mag u met Petrus, die ook zijn eed vreselijk gezworen had, met vloeken, daar in de hof van Caiaphas. Dan mag u met Petrus zeggen, met een gebroken hart, Heere, ondanks mij, gij weet dat ik u lief heb. Want ik kan niet zonder u. Ik heb u nodig. Kent u die belijdenis? Kunt u het Petrus nazeggen? Er is genade voor zulke mensen, o gezegend, om op Christus alleen te hopen. Amen. Zullen wij zingen Psalm 69, vers 13. Thank you. Laten wij bidden en danken. O Heere God, maakt u ons eerlijk, eerlijk voor u, dat we niets verbloemen, dat we niet net alsof gaan doen voor u. Maar geef Heere dat wij de werkelijkheid mogen beseffen van ons leven, dat alles wat wij doen, wij komen er met schuld vanaf. Heere, bewaar ons ervoor dat we maar rustig voortleven. Maar Heere, laat het ons tot smart mogen zijn. Dat we het voor u belijden. Dat we allemaal met schuld toch de kerk zullen verlaten. Maar dat we allemaal ook zicht mogen hebben op u die gezworen hebt. Dat u geen lust hebt aan de dood van de goddeloze, maar dat de goddeloze zich zou bekeren en dan zal hij leven. En dan zegt u het ook, waarom zoudt ge sterven? Bekeer u. Heere, geef ons genade om dat te doen. Dat we niet straks deze woorden vergeten. En dat we rustig doorleven. Geef dat we niet zouden zijn als de kiezelstenen, als het water erop valt, het water spat er vanaf. O Heere, verbreek ons, opdat we eerlijk voor u worden. Dat we in de vreze God zullen leven, de waarheid zullen liefhebben, en bewaard zullen worden voor die leugengeest die op de aarde zal komen. Heere, ontferm u onzer, om Christus wil. Amen. Zingen we Psalm 89, het tweede vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.